Laten we beginnen met lezen in Leviticus 23. We lezen elke keer een stukje. Het gebeurt maar zelden dat ik 10 avonden spreek over één hoofdstuk. Ik zou me een hoofdstuk als Johannes 17 kunnen voorstellen waar ik nog meer avonden over zou kunnen spreken. Maar dit is al een mooi begin. Leviticus 23, ik lees uit de herziende Statenvertaling. We lezen maar een paar versen. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat. Een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen, het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. Tot zover lezen we. En eigenlijk het laatste vers dat ik heb gelezen, vers 4, is min of meer het opschrift voor datgene wat juist gaat volgen. We gaan het natuurlijk in de komende avonden vooral hebben over die 7 feesttijden die dan volgen. Maar het is toch heel bijzonder dat het begint met de Shabbat. De Sabbat, ik heb het vergeten na te kijken, maar volgens mij is die zo'n beetje bezig te beginnen. Ik kan nog even nakijken hoe laat de zon onderging. Maar in ieder geval voordat deze avond afgelopen is, is het Shabbat. Wat zeg je?
Shabbat shalom.
Shabbat shalom, zo is het maar net. Shabbat shalom. Morgen hoop ik te spreken in een Sabbat-vierende Messiaanse gemeenschap. En als we daar bij elkaar komen, dan zeggen we ook Shabbat shalom. Eerst even over dat woord feesttijden. In het Hebreeuws staat eigenlijk niet feest. En niet alles is ook even feestelijk wat we gaan overdenken. Yom Kippur, dan kun je toch moeilijk een feest noemen, grote verzoendag. En ook de 9e van de maand af, dat is de treurigste dag van het jaar over de verwoesting van Jeruzalem, is eigenlijk ook geen feest. Het woord Moadim in het Hebreeuws, u gaat heel wat Hebreeuws horen vanavond, daar moet u er maar aan wennen. Dat is, Moadim betekent eigenlijk vastgestelde tijden. Want van een werkwoord dat betekent bepalen, vaststellen. Het zijn tijden die vastgesteld, die bepaald worden door de zon en de maan. Dat kennen we eigenlijk helemaal niet. Onze jaarrekening is dat helemaal niet. 1 januari heeft met de astronomie bitter weinig te maken. Maar in Israël, daar is het jaar onderverdeeld. Daar is het jaar gebaseerd op de zon. Vandaar dat we in elk jaar lente, zomer, herfst, winter hebben. Het is een zonnejaar. De aarde draait in dat ene jaar 1 keer helemaal rond om de zon. Dan hebben we ook nog de maan die draait om de aarde heen. Dat doet hij 29,5 dag over. Dat noemen we een maand. Dat is van het woord maan afgeleid. En als je 12 van die maanden hebt gehad, dan is het zonnejaar nog niet helemaal vol. Dan ontbreken er nog 11 dagen. Dat moet u even snel uitrekenen, 12 keer 29,5. Dan ziet u dat er nog 11 dagen tekortschieten. Nou, dat halen we dan zo in, zo hebben de Joden dat ingevoerd. 1 keer in de 3 jaar voegen we gewoon een nieuwe maand in. Een extra maand en dan blijft toch lente altijd ongeveer rond de lente. Want het zijn natuurlijk, dat gaan we zo zien, landbouwfeesten. Dus als je elk jaar in de paasweek de gerstenoogst gaat beginnen binnen te halen, die gerstenschoof, ja, dan moet die wel rijp zijn. Dus dan moet het toch wel elke keer min of meer in de lente vallen. Het is dus gebaseerd op de zon en de maan. Dat is bij ons totaal niet meer het geval. Maar daar in Israël begint elke maand nog steeds met nieuwe maan. En dat wordt ook nog steeds gevierd. Israël viert de maandagen, dat wil zeggen zo gauw weer het sikkeltje van de maan zichtbaar is, dan verheugt men zich weer op een nieuwe cyclus. Dat betekent trouwens ook dat 2 van de feesten precies op volle maan plaatsvinden, die op de 14e of de 15e van de maand vallen. Dat is zowel Pesach als Sukkot. Ik ga u meteen laten wennen aan al die Hebreeuwse namen. Dus ik zal u vanavond de vertalingen er elke keer bij geven en dan moet het afgelopen zijn. Dan moet u gewoon weten, Sukkot, dat is het loofhuttenfeest. Oké, hoe heet het loofhuttenfeest in de Bijbel? Dat bedoel ik. En Pesach, maar dat weet u wel, hè? Eigenlijk zou je Pesach moeten zeggen. Maar iedereen zegt Pesach, dat is het paasfeest. Ons woord Pasen via het Griekse Pascha is ook een verbastering van Pesach. Dus ik ga het u vanavond nog bijvertellen. Dan gaan we het zo mogelijk aan wennen. We hebben dus twee van die feesten die op volle maan beginnen. Pesach en Sukkot. Het zijn feestdagen. Het zijn dagen in de eerste plaats van herdenken. Dat woord komt ook een paar keer hiervoor. Dat kennen wij ook wel. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Goede Vrijdag. Dat zijn allemaal dagen waarop we herdenken dat er iets belangrijks is plaatsgevonden. Dat is met Israëls feesten ook zo. Zeker bij de eerste drie is dat heel duidelijk. Men herdenkt, denk maar aan Pesach, men herdenkt de uittocht uit Egypte. Dat doe je eigenlijk op je verjaardag ook. Je gedenkt je geboorte. Dat doe je op je trouwdag. Je gedenkt de dag dat je getrouwd bent. Dat zijn vier dagen. We vieren iets wat in het verleden is gebeurd. In Nahum 1 staat zo mooi in de Statenvertaling: vier uwe vier dagen. Dus daar houden we ons dan maar aan. Mooi dat het eigenlijk al in Genesis 1 begint. Want op de vierde dag dan stelt God de zon en de maan aan de hemel. En dan zegt hij daarbij dat ze bedoeld zijn om voor tijden, maanden en jaren te dienen. Dat wil zeggen, daar zien we al, onze tijdrekening is gebaseerd op die bewegingen van zon en maan. Een feestdag is ook een dag waar je er zelf bij betrokken bent. Een dag waarin je je ook opnieuw aan de Heere God toewijdt. Een dag ook, denk maar in 1 Korinthe 5, waar Paulus Pesach toepast. Ons paaslam is ook geslacht. Laten we dus feest vieren. Niet met zuurdeeg, maar met ongezuurd brood van gerechtigheid en waarheid. Trouwens, in die eerste Korinthebrief vind je verschillende heenwijzingen naar die feest. En daar zie je dus ook al dat ze een nieuwtestamentische betekenis hebben. Als Paulus het heeft over de laatste bazuin in 1 Korinthe 15, dan denkt hij vast aan Yom Teruah. Dat is de dag van het bazuingeschal, de eerste dag van de zevende maand. Wat in het burgerlijk jaar de eerste maand is, ga ik zo op terugkomen. Dus om het ingewikkeld te maken, dat is Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Daar wordt op die bazuin geblazen. En als Paulus later in 1 Korinthe 16 schrijft over zijn plannen, dan zegt hij: ik hoop met Pinksteren weer in Jeruzalem te zijn. Pinksteren heet Shavuot. U krijgt één keer het woord Pinksteren van mij, dat is Grieks, dat betekent vijftigste. En Shavuot betekent zevens, oftewel weken. Zeven weken. Nou, u weet, 7 keer 7 is precies 50. Dus dat klopt helemaal. De 50ste dag na die 7 weken. Ja, we beginnen met de inleiding. Daar ben ik al mee begonnen. Dus ik moet allerlei facetten noemen die erg belangrijk zijn voor de komende avond. Dus in zekere zin is dit voor mij ook het moeilijkste. Want zo'n inleiding, daar moet het allemaal in aangegeven worden. Ook waarom u de volgende keer de moeite zou nemen om weer terug te komen. Het was voor mij eigenlijk wel een hele ontdekking toen ik voor het eerst met Messiaanse Joden in aanraking kwam. Dat is al 40 jaar geleden of zo. Ik had daar grote moeite mee en dat kan ik begrijpen. Dus dat er een heleboel christenen uit de volkerenwereld daar nog steeds moeite mee hebben. Want die vieren nog steeds die feesten. En als je dat in het Nieuwe Testament gaat nalezen, dan zie je dat dat ook de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld is. Niet alleen de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde heeft natuurlijk al die feesten onderhouden. Dat kun je nog begrijpen. Hij was per slotverrekening een gelovige Jood, geboren onder de wet, zoals Galaten dat zegt. Maar ook nadat Pasen en Pinksteren en Hemelvaart hadden plaatsgevonden en de Heilige Geest was uitgestort met Pinksteren, bleven die Joodse mensen die nu in de Heer Jezus waren geloven, ik noem ze geen christenen, want dat is meteen zo verwarrend. Dan lijkt het net alsof ze van de ene godsdienst waren overgegaan naar de andere. Nee, het waren Joden die tot de vervulling van hun Jodendom waren gekomen door te ontdekken dat Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, inderdaad de Messias van Israël was, maar ook hun verlosser. En zij bleven die feesten onderhouden met de grootst denkbare vanzelfsprekendheid. In Handelingen 28 zegt Paulus nog tegen de Joden in Rome dat hij niet alleen de wet altijd heeft onderhouden, de wet van Mozes, maar ook zelfs de voorvaderlijke gebruiken. Dan gaan we nog een stapje verder. Want al die feesten zijn ook een heleboel tradities en gebruiken ontstaan. Paulus zegt eigenlijk tegen die Joden: ik ben altijd een goede Jood geweest en gebleven. Kees zei het net ook al even en ik vind dat ook heel mooi om dat te zien hier in Leviticus 23 in vers 1. Dit zijn mijn feestdagen, zegt de Heere God. Dat is heel frappant. Wij zeggen wel eens Joodse feesten, En dat is natuurlijk niet fout, want ze zijn door Israël gevierd. Maar daarmee kun je er ook makkelijk van distancieren. Ach, dit is voor Joden, wat hebben wij ermee te maken? Maar het allereerste dat de Heer is dat de Heer God zegt, het zijn mijn moadim, het zijn mijn hoogtijden, mijn bepaalde tijden. Dat wil zeggen, het gaat niet om jullie en om jullie verlossing en om alle zegeningen die ik voor jullie bereid heb. Het gaat in de eerste plaats om mijzelf. Dat moeten we goed vasthouden en dat zal ook regelmatig tot uitdrukking komen. Dat zien we al meteen in het feit dat in Leviticus 23 een sleutelwoord is, samenroeping. Bij heel veel van die feesten zie je dat. Het gaat om dat het volk bij elkaar komt. Geroepen wordt, samengeroepen wordt om de Heere te dienen. Bij elk van die feesten komt het op een of andere manier wel naar voren. Het bij elkaar komen, en dat gebeurt natuurlijk in de tabernakel, en die heet ook de tent der samenkomst. En het gebeurde later in de tempel. Met andere woorden, dat zullen we ook direct zien, je moest met je offerdieren, zoals met het paasoffer, helemaal naar de tempel gaan, want daar moesten die offers gebracht worden. Maar we hebben nog twee hoofdstukken die van belang zijn. U kijkt zo streng.
Ja, ik kijk niet streng. Ik loop een beetje te schamen, maar het vergeten.
Ik water. Kunnen jullie me nou beter? En water ook nog, ja. Ja, horen jullie me nou beter? Ik hoor mezelf beter, zeg. Dat is helemaal geweldig. Oké, ik zal de volgende keer proberen zelf aan te denken. Ik hoor het helemaal niet. Maar goed, maakt ook niet uit. Waar had ik het over? Dat is nou weer het vervelende. Oh ja, er zijn nog twee hoofdstukken die van belang zijn voor die feesttijden. Dat is nummer 28, 29. Daar vind je ze ook weer terug. En dan ligt de nadruk op de offers die tijdens die feesten moeten worden gebracht. Dus het is niet zomaar een herhaling. Dan wordt keurig opgeschreven en voorgeschreven welke offers daarbij allemaal te pas komen. En dan hebben we nog in Deuteronomium 16. Dat is het derde hoofdstuk. En daar gaat het vooral over de drie bedevaartsfeesten. Dank u wel. Die drie feesten waarbij alles wat mannelijk was, moest optrekken naar Jeruzalem. De vrouwen moesten niet, die mogen. Tenzij de Heere God zegt, die vrouwen zijn zo geestelijk, die gaan toch wel. Maar die mannen hebben nog even een extra stimulans nodig. Alles wat mannelijk is, moet 3 maal per jaar optrekken naar de Heere God, naar zijn tempel, om hem daar te ontmoeten. En daar ligt dus het nadruk op dat pelgrimeren, dat een bedevaart maken. Zo'n feest heet ook een chag. Je weet, als je in een synagoge komt of bij een Messiaanse gemeenschap en het is Yom Kippur, dan maak je een enorme blunder als je dan zegt chag Sameach, want dat is helemaal geen chag. Er zijn maar 3 chagim, dat is Pesach, dat is Shavuot en dat is Sukkot. Nog 1 keer Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest. Dat is een gakker. Weet jullie trouwens hoe iemand heet die in Mekka is geweest? Dat heet zo'n bedevaartsganger, ze zijn nu weer druk bezig. Dat heet een hajj. Nou, neem van mij aan, dat is exact hetzelfde woord. Ze beginnen allemaal met diezelfde moeilijke letter. Wij zeggen gak, maar het is eigenlijk hak. Hajj is hetzelfde woord. En ge en je, die wisselen makkelijk af. In Egypte zeggen ze ook hak. Hetzelfde woord. Het is een bedevaartsfeest. En Chag Sameach betekent dus een vreugdevol bedevaartsfeest, wens ik je. Dus van die 7 feesttijden zijn er 3 die verbonden zijn met de plaats waarheen je Israël moest optrekken om daar de Heere te dienen. En dan zongen ze onderweg natuurlijk de liederen Hama'alot. Nou, dat wist u al, want dat staat zo in de Statenvertaling. Die hadden niet de moed om dat te vertalen, helaas. Maar daar zit het werkwoord in dat je ook vindt in de naam El Al, de vluchtmaatschappij van Israël. Het betekent omhoog. Het zijn opgangsliederen, want Jeruzalem ligt hoog. Je gaat dus op naar Jeruzalem. Het zijn liederen, opgangsliederen waarbij je opgaat eerst naar Jeruzalem. En als je in Jeruzalem bent, ga je nog verder op, want de tempel ligt nog hoger dan de rest van de stad. En dat zijn liederen Hama'alot. En onderweg zing je die 15 liederen, Psalm 120 tot 134. Prachtig. Dan komen we meteen bij een moeilijk punt. Want in het Nieuwe Testament is er geen enkele aanwijzing dat de gelovigen uit de Goyim ook die feesten moesten vieren. Dat wordt wel hier en daar beweerd en op het internet kun je daar ook wel aanwijzingen voor vinden. Ik las een keer iemand die zei, ze hebben daar in Handelingen 15 helemaal het verkeerde besluit genomen. Dat komt doordat ze allemaal naar Paulus hebben geluisterd. En Paulus staat er helemaal naast. Ja, zo kun je ook altijd aan de mouw aanpassen. Ik geloof niet dat Paulus daarnaast zat. En ik geloof ook niet dat de apostelen er daarnaast zaten. Zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om aan de gelovigen uit de volken niets op te leggen. Wij onderhouden de Mosaïsche Torah. Zij hoeven dat niet te doen. Maar dat is net als met andere dingen die je niet hoeft te doen. Het is wel mooi om ze toch te doen. In elk geval om er kennis van te nemen. En als je ze kan meevieren, dan beleef je dat natuurlijk nog veel intenser wat de betekenis daarvan is. Ik heb een paar keer Pesach gevierd en Sukkot een paar keer meegevierd. Dus ik weet er wel iets van. Ik ben op Yom Kippur in de synagoge geweest. Maar dat, zelfs dat hoeft niet eens altijd. Je kunt het ook thuis allemaal ijverig bestuderen. Want het is wel belangrijk dat je die feesten leert kennen. Al was het alleen al gewoon omdat ze deel uitmaken van de Bijbel. Maar ook omdat in die zeven feesten eigenlijk de hele Bijbel is samengevat. Het hele heilswerk van Christus. Dat gaan we direct ook nog wel vanzelf zien. En voor zover u er anders over denkt, dan mag u me dat straks vertellen. Maar ik hou me aan Kolossen 2 vers 16. En dat is, we gaan elkaar niet de maat nemen over de Sabbat en over de feesten. Dus een iegelijk zijn zijn eigen gemoed ten volle overtuigd. Je kunt in Nederland twee extremen vinden. Dat zijn de mensen die zeggen, daar hebben wij allemaal niets mee te maken. Die wet heeft afgedaan, die bestaat niet meer. En je hebt mensen die zeggen, wij geloven dat de volken moeten ook die feesten vieren. Ik ben ervan overtuigd dat het allebei mis is. Het is volkomen mis dat de wet zou zijn afgeschaft. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 5 vers 17, ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen. Maar het is ook niet waar dat gelovigen uit de volken die feesten moeten vieren. Het is nuttig en ze kunnen er een hoop van leren. En daar zijn we ook deze avonden mee bezig. Bovendien, het is de herfstmaand. Dat zullen we direct wel zien. Binnenkort beginnen die feesten. Weer de herfstfeesten. Dus het is ook wel mooi om dat van nabij een beetje te bezien. Nou zei ik u net al iets heel ingewikkelds waarvan u even schrok. Als u dat nog niet wist. Ik zei, in Leviticus 23 vind je die zevende maand. Maar in het burgerlijke jaar is dat de eerste maand. Vandaar dat die eerste maand begint met nieuwjaar. Rosh Hashanah. Terwijl dat in Leviticus 23 de eerste dag is van de zevende maand. Ja, dat is een beetje lastig. Je hebt in Israël twee kalenders. De burgerlijke en de godsdienstige. En die burgerlijke is de oudste. En vandaar dat Israël zich daar in zekere zin nog steeds aan houdt. In de herfst, dan heb je het Joods nieuwjaar. Dat is heel binnenkort. We hoorden net al iets over die gedenkwaardige 23 september. Maar 21 september, dan is het Joods nieuwjaar. Dan begint het nieuwe jaar met Rosh Hashanah. Dat betekent letterlijk het begin van het jaar. Maar dat is dus de eerste maand van de burgerlijke kalender. Maar op een bepaald moment zei de Heere God, de lentemaand waarin je Pesach viert, dat zal de eerste van de maanden zijn. In Exodus 12. Nou, toen werd dat de eerste maand. En toen werd die maand met Rosh Hashanah de zevende maand. Beetje lastig. Even wennen. Komen we trouwens niet zo vaak op terug. Je hebt in ieder geval twee kalenders. De burgerlijke, die begint met Pasen. En je hebt dat is de godsdienstige. En je hebt de burgerlijke kalender. Die begint in de zevende maand met Rosh Hashanah. Voor de rest, laat u maar lekker zitten. Ik geef een heel klein overzichtje geven van die zeven feest. En dan begin ik toch maar in de lente. Volgens het godsdienstige jaar. Het eerste op de 14e van de maand Nisan. Dat is, dan is het volle zon. Dan is het, hoe heet dat? Kan niet op het. Dan is het volle maan bedoel ik. Ik ben in de war zeg. Ik heb toch niks gedronken of wat ook. Dan is het volle maan, dan is het Pesach. Daarmee beginnen die feesten. De Joden zeggen dan, ja, dan hebben we tenminste al één of twee soms Shabbaten gehad. Daarom staat Shabbat hier ook helemaal vooraan in Leviticus 23. Want ook al begin je het jaar met Pesach, dan zijn er toch al één en soms twee Shabbaten geweest. Pesach wordt, dat is eigenlijk de één avond, de sederavond, en dat wordt dan gevolgd door Chag Matzot. Het feest van de ongezuurde broden. Matzot, dat heet in het Oost-Europees matzes. En dat woord kent u allemaal. Het feest van de ongezuurde broden. Eigenlijk werd die hele week vervolgens de paasweek genoemd. Die twee horen nou bij elkaar. En in die paasweek heb je dan, waar ik het straks al even over had, het begin van de gerstenoogst. Yom HaBikurim, de dag van de eerstelingen. Dat zijn er al drie die heb je bij elkaar. En dan in de derde maand, dat is maar twee maanden later, heb je de afsluiting van die cyclus van vier. Dat is Shavuot. Wat betekent dat ook weer? Pinksteren. Shavuot betekent weken. Het wekenfeest wordt wel het Pinksterfeest. En bij de orthodoxe Joden is dat altijd op de zesde en de zevende van de maand Sivan. Dan heb je eigenlijk een hele tijd niks. Tot aan de herfst. Later kreeg je in ongeveer augustus nog die negende van de maand af erbij. Maar die staat dus niet in die cyclus. Dan gaan we het eind van het seizoen ook wel behandelen. Dan gaan we het ook over Esther hebben en over Chanukka, die hier niet genoemd worden. Dus dat is dan de enige onderbreking daar in augustus. Maar dan komen we aan in de herfst. En dat begint dus met nieuwe maan. En dan begint het met Rosh Hashanah, nieuwjaarsdag. Want dat is van 21 op 22 september dit jaar, zei ik al. En die dag heet in de Bijbel ook wel Yom Teruah. Dat wil zeggen de dag van het bazuingeschal. En die dagen die het daarop volgen, dat zijn er 10, die heten de Yamim Noraim. Dat zijn de ontzagwekkende dagen. Want dan heb je van het begin van het jaar 10 dagen om je voor te bereiden op Yom Kippur. Want dat is een dag van verootmoediging over je zonde. Dat is de grote verzoendag, noemen wij die. Eigenlijk heet die Yom HaKippurim, maar we kondigen dat korten dat meestal af als Yom Kippur. Dat is op 30 september dit jaar. Dat is de voornaamste en de ernstigste vaste dag van het Joodse jaar. Nou, als dat voorbij is, dan heb je nog net 5 dagen om snel je loofhut in elkaar te zetten. Want op de 15e, dan is het weer volle maan. Ik zat maar met volle zon in mijn hoofd, zeg. Volle maan. En dan is het Chag HaSukkot. Oftewel, kortweg, Sukkot. Wat was dat ook alweer? Juist, jullie beginnen al aardig mee te komen. Sukkot. Dat is dit jaar van 5 tot 12 oktober. En daar komen dan nog 2 bijzondere dagen achteraan. Maar dat gaan we nu allemaal niet opsommen. Wat is nou de diepere betekenis van die avonden? In de eerste plaats zijn het eigenlijk gewoon agrarische feesten. In de verstrooiing was Israël totaal geen landbouwvolk natuurlijk. Ze wonen altijd in de steden, bijna altijd. En ze houden zich bezig met de handel en met de financiële markten. Maar dat was ook omdat we ze in die hoeken gedrongen hebben. Maar toen ze in Israël woonden, in het land Israël, toen was het natuurlijk een echt landbouwvolk. De kern van die feesten is eigenlijk dat het gewoon dankdagen voor het gewas zijn. Of dankweken voor het gewas, kun je wel zeggen. Ik zei u al, in die paasweek, daar heb je Yom HaBikurim, de begin van de gerstenoogst. 7 weken later was het Shavuot, dan heb je de tarweoogst. En helemaal aan het eind bij Sukkot, dan heb je het einde van de druiven- en de olijvenoogst. En dan is de hele oogst van het jaar binnen, dus dat is ook het grootste en belangrijkste feest. Het zijn echte dankdagen. Want je hebt er wel hard voor gewerkt. De oogst is ook een loon voor Israëls trouw en toewijding, maar het is toch uiteindelijk ook een genadige gift van de Heere God. Nou, dat is de eerste en simpelste betekenis. De tweede betekenis is de heilshistorische. Dat wil zeggen, er worden bepaalde gebeurtenissen uit het verleden herdacht. En daar volgt dan de derde meteen bij, dat is eigenlijk de toekomstige betekenis. Ze wijzen ook vooruit. Nou, Pesach, daar is heel duidelijk, dan vierden we de uittocht uit Egypte. Ik begin al in de wijvorm te praten. Maar dat paaslam is ook de basis voor al het heil tot in der eeuwigheid. Bij Israël is het eigenlijk vooral de verlossing, de herinnering aan de verlossing. De verlossing uit Egypte. Voor ons, het avondmaal is niet voor niets ingevoerd ter gelegenheid van het paasfeest. Voor ons gaat het vooral om de gedachtenis aan de verlosser. Doe dit tot mijn gedachtenis. En het is ook tegelijkertijd daarmee het vooruitzien. En dan heb je de toekomstige dimensie naar het volle heil. Zoals Johannes de Doper het al zegt in Johannes 1 vers 29. Zie het lam Gods, het paaslam, dat de zonde der wereld wegneemt. Aan het einde zal de zonde uit de wereld, uit de kosmos worden afgeschaft. En dan breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Shavuot was oorspronkelijk een oogstfeest. Maar zeker toen Israël in de verstrooiing raakte, kwam er een ander aspect steeds sterker naar voren. Want Shavuot in die derde maand wordt gevierd, dat hebben de rabbijnen precies uitgerekend, precies op het moment dat op de Sinaï de Torah, met de twee stenen tafelen aan het volk, werd overhandigd door middel van Mozes. Dus Shavuot is nu veel eer het feest van de herdenking van de wetgeving op de Sinaï. Dan vond ze het natuurlijk belangrijk dat dat feest niet alleen Pinksteren heet, maar ook ons onmiddellijk herinnert aan Handelingen 2. Nou, dat is alleen al een hele preek waard en dat gaan we te zijnder tijd ook bespreken. Het onderhouden van de wet en de leiding van de Heilige Geest. Voor een heleboel mensen zijn dat twee tegenovergestelde zaken. En dat kan het ook zijn. Dat kan het ook zijn. Maar het is heel mooi om te zien in Handelingen in Romeinen 8 dat als we de Heilige Geest hebben, dan is een van de dingen die de Heilige Geest doet, dat is de rechtvaardige eis van de wet in ons vervullen. Dan heb je de diepe verbinding. We hebben te maken met de wet van Christus. En ook dat heeft natuurlijk weer zo'n vooruitziende werking, want straks in het Messiaanse Rijk zal de Heilige Geest opnieuw uitgestort worden en een heel bijzondere werkzaamheid daarvan mogen we verwachten. Nou, het derde chag, het derde pelgrimsfeest, dat is Sukkot. En Sukka betekent hut. We denken eraan dat we in de woestijn in hutten gewoond hebben. In tenten, maar goed, die betekenissen liggen dicht bij elkaar. En ook dat we uiteindelijk het beloofde land hebben mogen binnentrekken. Maar ook dat is voor ons vol betekenis. Het herinnert ons aan dat ook wij een beloofd land toegezegd hebben gekregen. Dat we deel hebben gekregen aan het Koninkrijk Gods. En als we daar eenmaal deel aan krijgen, dan zal dat ook het grote eindherstel voor Israël betekenen. In het Messiaanse Rijk. Ga je dat nou even helemaal toch op onszelf betrekken? Want dat willen veel christenen. Die zeggen, ja, die toekomst in Israël, dat geloof ik allemaal wel. Maar wat heb ik er nou aan? Zoals je dat ook in de Heidel, om één keer op die Heidelbergen terug te komen. Elke keer weet, wat nut u deze dingen? Dat is een goede Hollandse vraag, ook komt uit Heidelberg. Wat heb je eraan en wat koop je ervoor? Nou, dat is hier ook zo. Bij Pesach denk ik eraan dat ik met Christus gestorven en begraven ben. Met matzot, oftewel matzes, ik heb het straks al geciteerd uit 1 Korinthe 5, denk ik eraan dat we mogen leven met het ongezuurde brood van oprechtheid en waarheid. Dat wil zeggen praktische reiniging, levenstoewijding. Yom HaBikurim, het begin van de gerstenoogst, dat gaan we laten zien, verwijst naar de opstanding van Christus. En wij zijn in hem ook mee opgewekt. Shavuot, ik gaf het net al aan, wandelen in de wet van Christus, in de kracht van de Heilige Geest. En dat is geen tegenstelling. Rosh Hashanah, wij zien volgens 1 Korinthe 15 zelf uit naar de laatste bazaan. Want die laatste, die herfstfeesten, hebben vooral een betekenis met het oog op de toekomst. Yom Kippur, je kunt zeggen dat is Golgotha. Ja, daar is de grondslag gelegd. Maar Yom Kippur, grote verzoendag, betekent ook vooral die dag dat de hoge priester terugkeert uit het heiligdom. En Israël zal weten, onze zonden zijn verzoend. Hij zal straks, zegt Hebreeën 9, terugkeren zonder zonde tot heil voor al degenen die hem verwachten. En Sukkot ziet dan uit naar het Messiaanse Rijk. En wij mogen nu al in het licht daarvan leven. Nou, dat is allemaal het programma voor de komende avond. Ik hoop niet dat u nou zegt, nou ik heb het nu allemaal al wel gehoord. Dus dat is het dan zo'n beetje. Maar nu dat merkwaardige feit dat we aan het begin van dit hoofdstuk in een apart pericoopje, want dan wordt het opschrift herhaald, dat lazen we nog net in vers 4, dat het daar over die Sabbat gaat. Dat is heel merkwaardig. Het hoort bij de hoogtijden van Israël, maar het is toch anders. Ja, geen wonder. Die Sabbat wordt elke week herhaald. Maar de feesten slechts eenmaal per jaar. We hebben te maken met een wekelijkse cyclus. We hebben te maken met een maandelijkse cyclus. Dat heb ik ook even tussen neus en lippen verteld. Want elke maand vieren wij de nieuwe maan. De Rosh HaGodesh. En we hebben te maken met de jaarcyclus. De jaarcyclus die vinden we hier bij de volgende zeven feesten. Die komen maar één keer in het jaar voor. Nou, als je erover nadenkt bij die Shabbat. Alleen al daarover zijn zoveel betekenissen aan te geven. De Shabbat verwijst naar de schepping. Aan het einde van de scheppingsweek lezen we dat God, die de hele week hard gewerkt heeft bij het scheppen van de wereld, tenslotte rust vindt op de zevende dag. Hij rustte. Dat is een prachtige beeldspraak natuurlijk. Later lees je in Exodus zelfs, in de MBG-vertaling, op de zevende dag heeft hij adem geschept. Ik las in de vertaling, hij slaakte een zucht van verlichting. En dat zit eigenlijk een beetje in het Hebreeuws opgesloten. Bij Shabbat gaat het niet om wat je allemaal niet mag, maar het gaat erom wat allemaal niet hoeft. Je hoeft een heleboel dingen niet die de rest van de week wel moet doen. Dat geeft de Sabbat aan. Het tweede, de eerste schepping. Het tweede, de verlossing. Denk maar weer aan die verlossing uit Egypte, de rust na de slavernij. Je bent niet meer in Egypte. Je hoeft niet meer elke dag keihard te werken. Je bent in de vrijheid gesteld. Vandaar ook als de Heere God die Sabbat instelt, Deuteronomium 5, Exodus 20. U kent het allemaal als u elke week die 10 geboden hoort voorlezen, dan weet u dat al. Die Sabbat, dat want enzovoort. Dan wordt dat verteld over de schepping. Maar ook de verbinding met de rust die als het ware is aangebroken bij de verlossing uit de slavernij. Een verbond. Het is het teken van het Sinaïtisch verbond. Zoals de regenboog het teken is van het verbond van Noach. En de besnijdenis is het teken van het verbond van Abraham. Zo is de Sabbat het teken van het verbond van de Sinaï. En het wordt ook heel vaak genoemd. Want het Sabbatsverbod is geen moreel gebod. Wat is een moreel gebod? Een moreel gebod, dat betekent je mag niet doden, je mag niet stelen. Je mag niet overspel plegen. Nou, zelfs heel veel heidenen die met God niks hebben, die vinden nog wel dat dat redelijke geboden zijn. Maar je hebt ook geboden in de Bijbel, dat zijn pure tests van gehoorzaamheid. Er is geen enkele reden waarom je op de zevende dag niet zou mogen werken. Er zit niks verkeerds aan die zevende dag. De enige reden waarom het niet mag is omdat de Heer het gezegd heeft. Precies zo was het in het paradijs. Er was niks aan die boom van de kennis van goed en kwaad waardoor je er niet van zou mogen eten. De enige reden waarom het niet mocht was dat God het gezegd had. En dat zijn de moeilijkste tests van gehoorzaamheid. Als je gehoorzaam moet zijn aan een gebod waarvan je zelf de redelijkheid inziet. Ja, oké, ja, nee, dat vind ik wel goed. Waarom doe je het dan? Doe je het dan uit gehoorzaamheid of doe je dat omdat je dat eigenlijk voor jezelf zo besloten hebt? Omdat je het wel redelijk vindt. Nou, deze twee geboden, Exodus 2 en dat Sabbatsgebod, dat zijn nou juist helemaal geen morele geboden. Dat zijn pure, simpele tests van gehoorzaamheid. En daarom neemt God het Israël ook zo kwalijk als ze van die Sabbat een rommeltje maken. Je weet, die Babylonische ballingschap, dat waren 70 jaren. En er wordt ons precies voorgerekend dat ze God 70 jaren lang zijn Sabbaten, of zoveel jaren lang zijn Sabbaten is tekort gekomen. En die worden allemaal bij elkaar opgeteld en dan kom je bij de 70 jaren van ballingschap. Moeten ze allemaal inhalen, al die Sabbaten die ze verwaarloosd hebben. Het omgekeerde is ook waar. Men heeft vaak gezegd, hoe heeft dat volk Israël tot 2017 in stand kunnen blijven. Dat was niet door de atheïstische Joden, hoor. Dat zijn de Joden die allemaal dreigen te assimileren en op te gaan in de volkerenmassa. Het zijn de Joden die de Sabbat hebben gevierd. Ook de andere feesten en ook de spijswetten hebben gehoorzaamd en hun zoontjes hebben besneden, dat is ook uitermate belangrijk. Maar die Sabbat, die heeft ze als het ware door alle eeuwen door bij elkaar gehouden. Menselijk gesproken. Die Sabbat is een van de meest typerende dingen die horen bij het Joodse volk. En tenslotte de voleinding, Hebreeën 4, dat wordt wel vaak verkeerd uitgelegd. Er blijft een Sabbatsrust over voor het volk van God. Sommigen leiden daaruit af dat wij dus ook de Sabbat moeten vieren. Anderen leiden daaruit af dat het gaat over de rust die je vindt in het evangelie. En ik weet het allemaal niet. Maar dat betekent het allemaal geen van allen. Ik ga u vertellen wat het wel betekent. Het gaat over het Messiaanse Rijk. Zoals zoveel dingen in de Hebreeënbrief. Er blijft een Sabbatsrust over. Daarom zongen we dat straks op Psalm 92. 99% die Psalm 92 zingt, denkt natuurlijk aan de zondag. Maar dat geeft niet. Ze zingen het ook zondags. Of op zaterdagavond bij de EO. Laat ons de rustdag wijden. Maar Psalm 92 is een lied voor de Sabbatdag. Het staat er notabene boven. Het is een lied voor de Sabbatdag. Weet u hoe ongelooflijk vooruitstrevend die Sabbat was? Dacht je dat er ook maar één volk in de oudheid was, waarbij je personeel één dag in de week mocht rusten? Wij vinden het heel normaal dat ze twee dagen in de week mogen rusten. Maar toen was het revolutionair, want de Heere God zegt uitdrukkelijk, jullie allemaal, tot jullie slaven en slavinnen aan toe, tot jullie os en jullie ezel, allemaal rust. Wat een zegen als je 6 dagen keihard gewerkt hebt. Niet een verplichting, je moet nou dit en je moet nou... Heerlijk, net is het als ik dat zei van de Heere God. Hij heeft adem geschept. Het hoefde even niet. Kijk, Israël heeft dat bedorven. Dat is nou allemaal de mensen eigen door daar ongelooflijk veel geboden aan vast te plakken. Daar kwam de Heer Jezus ook mee in conflict. Want hij wilde vasthouden aan het mooie van de Sabbat en zij vooral aan wat er allemaal niet mocht. En dat is met de zondag ook een beetje gebeurd. In plaats van het mooie van de zondag gaan we die omgeven met allerlei geboden. En ja, dan gaat het mooie ervan af. Dan worden we vooral de maat genomen op de mate waarin we ons aan al die negatieve geboden houden. Nee, je moet die Sabbat leren waarderen zoals een Jood die kent vandaag. De vreugde. Het Sabbatsmaal op de vrijdagavond, vanavond dus. Duizenden Joodse gezinnen over de hele wereld. Hangt een beetje af van welke tijdzone je zit. In Nieuw-Zeeland hebben ze het al lang gehad. Maar op heel veel... En in Los Angeles duurt het nog een hele tijd. Maar al die gezinnen. Het Sabbatmaal. De belangrijke rol van de mama daarbij. De Sabbatkandelaar, die wordt door haar aangestoken. Het Sabbatbrood, gala. Het kiddushgebed. Het inhalen van de Sabbat als koningin. De zegenspreuk over brood en wijn en over de kinderen. De synagogediensten, het genieten van de rust. De vele gebruiken en gezangen die door de eeuwen heen aan de Sabbat verbonden zijn. En tenslotte de Havdalah, het uitgeleide doen van de Sabbat. Want als morgen de zon weer ondergaat, dan is het weer afgelopen. En dan ga je nog de hele avond nagenieten van de naglans van de Sabbat. Als je dat nooit hebt meegemaakt, ik heb het ook niet vaak meegemaakt, maar gelukkig genoeg om het te weten wat de vreugde van die Sabbat inhoudt. En eigenlijk moet je daarvoor naar Israël. Omdat je daar dan... En dan vooral naar Jeruzalem, niet naar Tel Aviv. Om die vreugde van de Sabbat als het ware mede te ondervinden. Hoe heeft de Heer Jezus dat nou allemaal beleefd? Ik zei het net al. Ten eerste, hij heeft altijd de Sabbat onderhouden. Hij was een vrome, trouwe Jood. En Paulus en de apostelen, voor zover ze in de gelegenheid waren, ook. Maar de Heer Jezus, ik zei het al, hield meer vast aan de schoonheid van die Sabbat, het mooie van, dan zoals de fariseeën dat deden, alle nadruk te leggen op het wetticisme en het ritualisme. Neem als een simpel punt. Je mag niet werken op de Sabbat, maar wat doe je als je os of je ezel in de put valt, dan haal je hem eruit. Dan zeg je niet, ja, sorry, Sabbat, laat de beest maar verdrinken. En wat doe je dan met een mens die ziek is en die op de Sabbat naar je toe komt en dan zeggen, sorry, vandaag mag er niet genezen worden. Genezen is werken, dus dat mag niet. Die hele geest van wetticisme is zo genadeloos door hem veroordeeld. Mensen hebben wel willen zeggen dat hij ook de Sabbat gebroken heeft, maar dat is absoluut niet waar. Dat kun je heel gemakkelijk aantonen. In die gevallen ga ik helemaal niet op in waar men dat beweerd heeft. En misschien een van de mooiste uitspraken van de Heer Jezus over de Sabbat is geweest. De Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Dat zeg ik ook wel eens tegen mensen. De zondag is gemaakt om de mensen, niet de mens om de zondag. En Marcus 2. En hij voegt er ook nog iets nieuws aan toe. Dat natuurlijk die fariseeën ook helemaal niet begrepen hadden. Dat is niet van terug. De Zoon des Mensen is Heer van de Sabbat. Ik denk dat je dat pas goed gaat begrijpen als je realiseert dat de Sabbat ook inderdaad niet alleen maar terugverwijst naar de schepping, maar ook naar het Messiaanse Rijk. Het Messiaanse Rijk is 1 grote Sabbat. Heel veel kerkvaders zijn er ook al mee bezig geweest en de rabbijnen met de opdeling van de wereldgeschiedenis aan de hand van de scheppingsdagen, waarbij dan de 7e dag dat Messiaanse Rijk is. Voor Augustinus betekende dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar dat doet er allemaal niet toe, dat is allemaal niet zo erg. Maar die gedachte dat die Sabbat een vervulling heeft in de toekomst, na de wederkomst van Christus, die zit er heel diep in. En dat is ook niet vreemd aan de rabbijnen. Je hebt ook dat besef gehad. Die Sabbat, zoals Psalm 92, ik noemde net al, hè, laat u ons de rustdag wijden. Lied voor de Sabbatdag, maar als je dat leest, dan gaat het niet alleen maar over die wekelijkse Sabbat. Dan gaat het uiteindelijk om de vreugde en de vrede van dat Messiaanse Rijk. Nou, ja, we ontkomen er niet aan, dus ik zal toch even die parallel met die zondag nog even voor u geven. Ik heb dat destijds ook gedaan toen dat punt aan de orde kwam bij de Heidelbergse Catechismus, maar daar was u niet allemaal bij. En dat moet u op zichzelf kunnen staan deze avond. Dus ik geef u nog even De vier opvattingen die er zijn. Mag u zelf even nu voor uzelf nagaan welke van die vier u aanhangt. En als u een vijfde hebt bedacht, dan hou ik me aanbevolen. Dan kan ik de volgende keer, als ik er weer over praat, die nog bij zetten op het rijtje. Dus even turven. Eerste opvatting. Christenen moeten de letterlijke Sabbat houden. Dat wil zeggen, of je nou uit de volkeren bent of uit de Joden. De Sabbat is voor de hele schepping en die is aan iedereen gegeven en die is niet afgeschaft. Dus wij moeten ook allemaal die Sabbat houden. De Sabbat gaat ver uit buiten de wet, want die vind je al in Genesis 2. Wij moeten allemaal die letterlijke Sabbat houden. Nou, dat standpunt wordt steeds meer vertegenwoordigd in Nederland. Nou, zet even een kruisje als u dat zo vindt. Standpunt B. De zaterdag is als Sabbat, als verplichte rustdag dus, formeel vervangen door de zondag. De zondag is nu de verplichte rustdag voor het volk van de nieuwe bedeling. De derde opvatting, de zondag is weliswaar niet de nieuwe Sabbat, maar het is toch wel een heel bijzondere rustdag voor de christenen. Opvatting D, het Nieuwe Testament kent helemaal geen formele wekelijkse rustdag. Nou, mag ik even weten hoeveel mensen stemmen voor A? Ja, jullie moeten wel even meedoen hoor, kom op. Het wordt uitgezonden op YouTube, maar dat zien ze niet. Ze zien jullie handen niet, dus kun je rustig doen. Niemand stemt voor A. Wie stemt voor B? Ik geloof hier helemaal niks van, hoor. Jullie zijn te laf om voor jullie mening uit te komen. Wie stemt er voor C? Nou, nu komen de eerste voorzichtige stemmen. Wie stemt er voor D? Dat zijn er niet zo gek veel. Ik stem ook voor D. Ik kan me wel voorstellen dat veel van jullie voor C stemmen. Maar ik heb bij C er een woordje ingesmokkeld, waardoor het er helemaal bedorven wordt. De zondag is niet de nieuwe Sabbat, maar het is toch wel de rustdag. Rustdag van de christenen. Kijk, op een of andere manier willen we toch van die zondag een verplichte rustdag maken. Zo diep zit dat erin. Je hebt nu een heleboel christenen die zo langzamerhand door beginnen te krijgen. Ja, je kan niet zeggen dat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen. Waar lees je dat in de Bijbel? Helemaal nergens. De redenering van heel veel christenen was, de wet is afgeschaft, dat is al de eerste fout. Maar de zondag is een heel bijzondere dag in het Nieuwe Testament. Dus blijkbaar is het zo dat wat bij hun de Sabbat was, dat is bij ons de zondag. Wat bij hun de besnijdenis was, is bij ons de doop. Dat is een beetje een soortzelfde redenering, zit daar aan de grondslag. En de fout erin is dat de zondag nooit een verplichte rustdag is. Het is een fout dat je op een of andere manier die Sabbat toch op die zondag wil plakken. En zelfs de mensen die zeggen, ja nee, we zien nu wel in dat de zondag niet in de plaats van de Sabbat is gekomen. Dat lees je nergens in de Bijbel. Langs een omweggetje smokkelen ze toch al die Sabbatsgeboden er weer in. Vandaar dat ik jullie op de proef stelde door dat woord rustdag er weer in te lassen. Het is de rustdag voor de christenen. Wel nee, het is een feestdag. Dus strikt genomen is D juist. Het Nieuwe Testament kent helemaal geen formele wekelijkse rustdag. Althans voor de gelovigen uit de volken. En dan komen natuurlijk meteen de mensen die zeggen, ja, maar het is toch wel heel nuttig om een dag in de week rust te nemen. Helemaal waar. Maar dat zijn natuurlijk verlegenheidsredeneringen en dat zijn pragmatische redeneringen. En als er iemand dan zegt, en de meest voor de hand liggende dag vind ik de zondag, vind ik het ook best. Als er geen formele dag is voorgeschreven, het Nieuwe Testament is alles best. Ik vind de zondag ook een hele mooie dag ervoor. Ik zou de zaterdag ook een hele mooie dag vinden. Als ik daarmee opgegroeid was, zou ik daar helemaal geen moeite mee hebben. Dus weet je wat, we vieren gewoon allebei. Ik ken mensen die gaan zaterdags naar een Messiaanse gemeente en zondags naar een evangelische gemeente. Of wat voor gemeente dan ook. Dat is allemaal. Als je maar doorheeft, ik ben blij dat niemand op A en B stemde. Want dat is dan langzamerhand gelukkig toch wel op zo'n toer. Dat idee dat de zondag zomaar in de plaats van de Sabbat is gekomen, dat kun je uit de Bijbel niet bewijzen. Ik heb nog één opmerking voor u. Als u het programma hebt gezien, dan ziet u dat bij elke avond een woord erachter staat. Vanavond staat erachter Torah. Misschien natuurlijk, wat doet dat woord daar? Ik wist het zelf ook niet meer. Ik zal het u direct vertellen waarom ik denk dat het, waarom het er staat. Het is namelijk zo, in de synagoge wordt op elk van die feesten, of de meeste daarvan, een bepaald Bijbelboek gelezen. Dat zijn de vijf Megillot. Megilla betekent rol, een boekrol. Megillot is meervoud, betekent boekrollen. Ze vormen zelfs in de Joodse Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel, een aparte rubriek. Ze staan bij elkaar, want de volgorde van de Bijbelboeken is heel anders in de Hebreeuwse Bijbel. Die vijf Megillot, die staan bij elkaar. En als je daar nog het boekje Jona aan toevoegt, dan krijg je 6 boekjes. Met Pasen leest Israël uit het Hooglied. Het is best leuk als huiswerk voor de volgende keer om eens te gaan proberen te verzinnen waarom ze nou toch met Pasen het Hooglied lezen. Met Pinksteren wordt het boek Rut gelezen. Nou, dat is niet zo moeilijk voor te stellen. Op de 9e van de maand af, die dag dus de treurdag over de verwoesting van de tempel, dan lezen we natuurlijk klaagliederen. Op het Loofhuttenfeest, Sukkot, lezen we Prediker. Het is ook leuk voor het huiswerk, alvast eens over na te denken waarom we dan Prediker lezen. Met het Purimfeest lezen we natuurlijk Esther, dat is makkelijker. En op Grote Verzoendag lezen we Jona. Ook dat hoort bij het huiswerk. Waarom nou toch op Grote Verzoendag in 's hemelsnaam Jona? Dat wordt de volgende keer allemaal overhoord. Dus ik wou het zo doen. Elke keer als we de volgende keer over de feesten gaan hebben, dan komt daarbij ook vanzelf wel een van die boeken te pas. Bij de meeste ervan, niet allemaal. Bij de meeste ervan. En dan gaan we proberen ook dat verband te leggen tussen die boeken en dat betreffende feest. Ik ga hierbij afronden. Ik geloof niet dat het de volgende avond zo ingewikkeld wordt, maar dat heb je bij een inleiding. Dan wil ik een beetje alles zeggen. Wat er allemaal bij te pas kan komen. Je krijgt dan toch een indruk. Ik hoop niet dat u erin verdronken bent in deze mer à boire, zoals de Fransen zeggen. Maar dat het u een idee heeft gegeven van het belang van het onderwerp. En daar hopen we dan de volgende keer over verder te gaan.